Dit is een podcast van Clara.
Wat omhoog gaat, moet naar beneden komen.
Wat omhoog gaat, moet sowieso naar beneden komen.
Wat omhoog gaat, zal naar beneden komen. Nu, het is een dooddoener, dat weten we ondertussen wel.
Mm-hmm.
En ja, ergens is triviaal, uiteraard. Wat je van een dooddoener mag verwachten. He, gooi iets op. Ja, het gaat de hoogte in en dan weet je, dit komt naar beneden. Je gooit een bal op, hup, bal komt naar beneden. Oké, je kunt natuurlijk een beetje moeilijk beginnen doen. En als logicus moet ik dat natuurlijk wel. Als je toevallig je kanarievogeltje in je hand hebt en je gooit het omhoog, wel, dan is het weg. Hè? Dus niet alles hoeft per se naar beneden te komen. Maar denk niet dat dat bedoeld wordt. He, dat, bovendien... Als we effectief zeggen, wat omhoog gaat moet naar beneden komen, denk ik niet dat we het per se nu hebben over fysica. Dat we zeggen, ja, dat is de zwaartekracht die werkzaam is. In dit geval dan wel natuurlijk, maar dat bedoelen we toch niet. Hè?
Nee.
Maar tegelijkertijd, er is wel iets met die krachten. Bedoelen we nu echt dat we het willen uitbreiden tot alle mogelijke gebeurtenissen, toestanden, processen enzovoort, dat indien iets... En dan nog los van het feit wat we verstaan onder omhoog gaan. Maar dat als we zo'n begrip hebben van omhoog gaan, dat als iets omhoog gaat, dat er dan krachten moeten werkzaam zijn die ervoor zorgen dat het naar beneden gaat. Kan dat? Dus stel een, ja, een eenvoudig voorbeeld. Iemand lanceert zich in de zaken. Is enorm succesvol. Dat piekt, dat schiet de ruimte in. We maken enorme winsten worden gemaakt. En wat zeggen wij dan? Ja, ja, dat gaat wel naar beneden komen. Wat omhoog gaat, moet naar beneden komen. En dan lijken we toch wel iets anders te zeggen. Want er zijn toch voorbeelden zat van de succesvolle zakenmensen bij wie het omhoog gegaan is en blijft omhoog gaan. Waar je niet merkt, dit gaat nu naar beneden. Als we het zo bekijken, dan lijkt je iets anders te zeggen. Wat je nu wilt zeggen is, ja, maar niettemin, ook in zo'n geval, zouden er krachten moeten aanwezig zijn die ervoor zorgen dat het naar beneden komt. Want eigenlijk mag dat niet, zomaar omhoog blijven gaan. En dan denk je van, nu zegt die dooddoener wel iets helemaal anders. Nu zegt die, wat omhoog gaat... Daarvan zouden wij toch wel graag willen hebben dat het naar beneden komt. Wat het dan lijkt uit te drukken is... Het gros van ons, daar moeten we niet onnozel over doen, is middelmaat. Ik bedoel, uitzonderlijke levens hebben precies dat kenmerk. Ze zijn uitzonderlijk. Ja. De ultiem succesvolle zakenman, zakenvrouw, zakenmens. Dus eigenlijk, wat we willen uitdrukken is... Iets wat dichter staat bij de dooddoener, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Dus uiteindelijk zal wel iedereen eruit zien, of nee, uiteindelijk zal wel iedereen een leven leiden zoals wij het leiden. Geen hoogstes, niet per se grote dieptes, vrij vlak. En wijkt iemand af van dat vlakke bestaan, dan zal dat wel gecompenseerd worden. En dan natuurlijk wordt het wel een heel trieste dooddoener. Dat is allemaal maar gewoontjes. En, leg u daar maar bij neer. En dat wat moet omhoog gaan, zal wel naar beneden komen. Het zal zich opnieuw wel regelen naar de middelmaat toe.
Ja.
En zo bekeken is dat een heel droevige uitspraak. Dus ik mij zal vergissen.
Waar het mij doet aan denken... is de uitspraak, hoogmoed komt voor de val.
Yep.
Wat een zeer intrigerende uitspraak is, want dan ga je er in feite vanuit, enfin, er hangt heel veel aan vast, hè, maar je gaat er dan sowieso vanuit dat je kan voorspellen dat er een bijna een soort van natuurwet bestaat, die dwingend logica in zich herbergt, dat wanneer je het... denkt voor elkaar te hebben, dat er dan onvermijdelijk een bepaalde val komt. Dus een soort van tragiek die aan het leven is verbonden, of wij die denken van nu zijn we succesvol, we hebben het allemaal bij elkaar, dat dat net de grootste valkuil zal zijn. En dus zit er iets heel paradoxaals aan de tegenstelling tussen hoog en laag. Want hoog is toch voortdurend datgene waar we naar streven. Hè? Mm-hmm. En tegelijkertijd zit er in heel onze cultuur van heel erg vroeg, hè, denk aan de Toren van Babel, ja. Naar een hoogte streven is ook een risico. Mm-hmm. Dus als mens, lees de Griekse tragedies, voortdurend worden we gewaarschuwd tegen denken dat we ongekende hoogtes kunnen bereiken. Want net dan gebeurt er iets waar je heel erg diep valt.
Ja.
En dus hebben hoog en laag een interessante connotatie. Hoog is goed, laag is verkeerd. Als we mm-hmm. zeggen, dit is wel heel erg laag, dat is geen compliment als je dit naar je hoofd geslingerd krijgt. En toch vinden we laag dan blijkbaar veiliger dan hoog. Want als je hoog mm-hmm. gaat, weet dan dat het risico groot wordt dat je zult vallen. Als je natuurlijk op de grond zit, kun je niet meer vallen, schijnt het.
Ja.
Je kunt je dan nog neerleggen, maar dat is het ongeveer. Dan ben je heel erg aards. Dus we hebben een verticale cultuur die zegt, streef maar. The sky is the limit.
Ja, hè? Juist.
En daartegenover die Toren van Babel, als je dan inderdaad zegt, oké, sky is the limit, we bouwen hem, dan moet het dus fout lopen. En dan wordt er een associatie gemaakt van de mens loopt zichzelf voorbij, want hij dacht ergens te kunnen naar streven, dat zijn niveau als het ware overstijgt. Dus hoog is dan toch iets wat je in feite niet hoort te doen, maar stiekem wel naar verlangt. En als je er te veel naar verlangt, dan volgt er een soort van straf. En die straf betekent dan inderdaad dat je het moet uitzitten, want je hebt ernaar gestreefd.
Ja.
En dan moet je vallen. En dan krijg je het hoongelach over je, wat toch in onze contrain wel heel duidelijk als mentaliteit ook aanwezig is. Hè. Als je boven het maaiveld uitsteekt, dan sabelen ze je wel heel snel neer.
Ja.
Wat bijvoorbeeld in Nederland toch veel minder het geval is. Daar krijg je meer beloning, cultureel gesproken, als je risico neemt en zegt, weet je wat, ik weet dat ik kan vallen, maar ik probeer het wel.
Ja.
Terwijl als je hier in zeg maar de Vlaamse contrain aankondigt, ik zal winnen.
Ja.
En je doet het niet, dat is voldoende om de hele het volkswoede bijna over je heen te krijgen.
Ja.
Dus dan speel je eigenlijk op veilig wanneer je zegt, ik zal niet te veel streven, want ik wil vooral niet vallen.
Mm-hmm.
Want dat is wat ik wil vermijden. En tegelijkertijd is er dan toch wel ergens een enorme jaloezie die steekt, omdat anderen wel degelijk de hoogte hebben bereikt en niet vallen.
Ja.
Die pakweg medaille na medaille binnenrijven op Olympische Spelen enzovoort.
Mm-hmm.
Dus daar zit toch een soort van, ja, hoe moet ik het omschrijven? Een soort van ongelukkig bewustzijn in.
Ja.
Om het nu met Hegel te zeggen. We zouden natuurlijk het willen bereiken, maar de schrik dat we het niet bereiken zorgt ervoor dat we degene die het wel bereikt, valselijk gaan catalogeren. Vandaar moet nog iets fout mee gebeuren. Het kan niet anders.
Ja.
Terwijl we daar absoluut niet zeker van zijn. Want de echte hoogmoed zou betekenen dat wij weten dat er een valkuil naar de hoogmoed. Dat is pas hubris in de strikte betekenis van het woord. Dat jij weet dat als iemand aan de top staat, dat hij ooit zal terugkeren.
Mm-hmm.
Ik bedoel, wie zo'n inzicht in de wereld heeft, die is pas uitzonderlijk. Terwijl ik denk, ik zou het niet weten. 1. Is hij al aan de top of is zij al aan de top?
Ja.
En betekent dat dan noodgedwongen dat hij er terug van af moet van die berg? Misschien blijft hij voor eeuwig op die berg. Heeft hij een mooie villa op die berg? Is hij een zeer gelukkig man of vrouw?
Ja.
Maar blijkbaar moet hij van die berg, want het is ondraaglijk dat iemand op de berg zit en ik niet, met mijn laag middelmatig leven hier op deze aardkloot. Misschien zit daar wel het ongemak, dat we eigenlijk gewoon strontjaloers zijn op de hoogte.
Ik zou wel gek, en dat zou je eerder verwachten, dat in Nederland sterker het geval moet zijn, gezien het vlak zijn van dat land.
Ja.
Het is zo'n vlak land, zeg. Dat zou een mooie studie zijn om te zien in Vlaanderen of het in de polderstreken sterker aanwezig is dan in de Ardennen.
Ja. Met je voeten in de grond staan.
Ik
sta met mijn beide voeten in de grond. En dat zou dan wijzen op bescheidenheid en dus wijsheid. Want ik ben niet aan het zweven. Ik sta nog met mijn voeten in de grond.
Ja. Wel, dat gaat natuurlijk. Ja, kijk, goh, je zegt wijsheid gaat ook heel vaak samen met de gedachte van uw plaats te kennen.
Ja.
En dan zijn we terug bij wat nu al aanwezig is in dit gesprek. Nou, als ik zeg krachten, dan is het uiteraard ook het idee dat die krachten dingen zijn die losstaan van ons. Die zijn werkzaam, wij zijn daaraan onderhevig.
Ja.
En dus kom je toch weer in al die filosofische opvattingen terecht, waarbij men ervan uitgaat dat er een noodzakelijke ontwikkeling zit in de wereld, waar wij eerder het slachtoffer van zijn dan de persoon die het bewerkstelligt. Dat we daar weinig kunnen aan doen. En voordat je het weet, moet je gaan genieten van die noodzaak.
Juist.
Ja, dan komen we bij Spinoza.
Ja.
En dan herinner ik mij nog altijd de zeer wijze woorden van, hij is ons nu helaas ontvallen, Etienne Vermeers, die zei, maar weet jij wel wat dat betekent? Als jij wakker wordt met krakende tandpijn, wees dan tevreden. Want het is dat het noodzakelijk zo moest zijn. Want, denk van, dat is een uitdaging, inderdaad. Ik bedoel, van dit valt mij nu ten deel. Hoera! Dat, het is een uitdaging.
Ja.
En trouwens, die Toren van Babel, ik heb dat nooit goed begrepen, dat verhaal.
Mm.
Want, goed, ja, ik heb met, in mijn jeugd met God te maken gehad.
Mm.
En het is een intrigerend figuur om het zacht uit te drukken.
Ja.
Want soms waren zijn straffen zo bizar. Ik ga ervan uit dat voor de Toren van Babel, dat de taal die werd gesproken, moet de oorspronkelijke taal geweest zijn. Daar ga ik vanuit dat die taal eenduidig moet geweest zijn.
Ja.
Woorden hebben één betekenis. Er kan geen verwarring ontstaan. Wat voor een god zou het zijn die iets schept en daar binnenin iets creëert, taal, en dan die taal, dat moet eenduidig zijn. Door al die verschillende talen te krijgen na de Babylonische spraakverwarring, dat heeft juist de meertaligheid, de ambiguïteit, de meervoudige betekenissen geïntroduceerd. Ik denk dat wij vanaf dan pas zijn beginnen spreken in beeldspraak, metaforen hebben bedacht.
Ja.
Dus eigenlijk moeten wij zeggen, dank u God,
ja,
dat we ons dit instrument, wat vooraf eigenlijk een kazoo was, waar alleen maar jouw spraak omzet in een bizar geluid, dat je ons nu een Stradivarius hebt gegeven. En dat was dan een straf. Maar allee, ik vind dat dus de ultieme beloning. Hè? Dat,
misschien wel het beste wat hij heeft gedaan.
Maar natuurlijk, waardoor we nu compleet in de war zijn als, als we op zoek gaan naar hem. Want we weten niet meer juist wat de woorden betekenen die we gebruiken om hem te omschrijven.
Allee, ook al.
Dat is toch fantastisch?
Ja. Ja.
In die zin is het natuurlijk een wijze God. Want ik ga het u extra moeilijk maken. Probeer mij maar te vinden.
Ja. Ik ben nergens waar jij denkt dat ik ben.
Ja.
Huh? Overal waar jij denkt dat ik ben, ben ik toch weer niet. Ik kan ontsnappen aan elke.
Ja. En dan komen we toch weer uit bij Rutger Copland. Hè?
Ah.
Wie vindt, heeft slecht gezocht. Ik heb God gevonden. Nee, zoek maar verder.
En dat doet mij dan weer denken aan Fernando Pessoa.
Mm-hmm.
Die zegt van, als we echt een probleem hebben, dan bestaat er geen oplossing voor. Dus het feit dat je zoekt, wil zeggen dat er geen oplossing voor bestaat. Heel interessant.
Wittgenstein-tractatus. Voilà. Wanneer we alle filosofische problemen hebben opgelost, dan zullen we zien dat de echte problemen overblijven.
Ja.
De levensproblemen.
Ja.
En daar hebben we geen antwoorden.
Nee.
Kijk eens aan. Pessoa, Wittgenstein.
Fantastisch.
Ik wist dat ze met elkaar te maken hadden. En dat is nu bevestigd. Dank u wel.
Net plezier.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.